Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 8. Vrouw, zegt de boer op veel zachtere toon dan hij gewend is, waar is Hanneke toch? Ondanks de angst die haar zo even de moed schonk om haar man te verwijten dat hij de trouwe gravel slecht had behandeld, merkt de boer toch op dat zijn hooghartig zelfvertrouwen een flinke knak begint te krijgen. Dat doet wel de bitterheid uit haar binnenste verdrijven, maar tegelijkertijd haar angst nog toenemen. Als haar eigen man begint te vrezen dat er werkelijk gevaar dreigt, dan is het zeker niet denkbeeldig. Hanneke had me verteld dat je Gerrit ontslagen en hem zijn huisje had ontzegd, en ze ging de deur uit met de woorden: als Gerrit hier niet mag blijven en niet mag komen, ga ik naar hem toe. Ik wil weten waarom hij zo behandeld wordt. Ik ben bang voor het noodweer, gaat de boerin verder. Maar Hanneke kent geen vrees en door storm en stortregen is ze naar Gerrit en Trui gegaan. Ik wou dat ze maar terug was. Van Guilen is nog bleker geworden dan hij al was. Zou zijn enig kind niet bij hem zijn als straks de nood aan de man komt? Zou ze de Lemenhut verkiezen boven de sterke Guilerhof? Zou ze zich in deze onzekere, onrustige ogenblikken openlijk scharen aan de kant van hen die tegenover wie haar vader zo'n houding had aangenomen? Hij weet het, dat Gerrit haar eerlijk en open zou vertellen waarom hij geen bouwknecht meer mocht zijn op de akkers, waardoor hij al de ploeg dreef toen haar vader nog een kind was. Hij zou het niet verzwijgen dat Frank Lindorp voor de poort van de Guilerhof had lopen wachten om de vrouwen een veilige schuilplaats aan te bieden in zijn huis. En dat hij Gerrit Gravels buiten zijn schuld de zeeman had ontmoet en zijn boodschap overgebracht aan de boer. Hij zou zijn spijt erover betuigen dat haar vader de boodschap van Frank in de wind sloeg en van hem verlangde dat hij nooit meer een woord met Frank zou wisselen. En dat, toen die eis niet ingewilligd werd, het ontslag het gevolg was. Wat wonderlijk toch is het hart van een mens. Gisteren leek het Van Guilen dat hij toch zeker ten volle gerechtigd was om te handelen zoals hij deed. En nu? Nu kon hij zelf niet begrijpen wat voor boze geest hem bezield moest hebben om de man die hem nooit anders dan met trouwe aanhankelijkheid had gediend zo koud en hard weg te sturen alsof hij een landloper was. Een vlijmende smart gaat door zijn ziel. Als hij eraan denkt, hoeveel minder angstig hem deze bange uren zouden zijn als de flinke, vastberaden bouwknecht op de hoeve was om hem met raad aan daad behulpzaam te zijn. Als straks misschien de nood aan de man komt. Het is alsof diezelfde gedachte ook zijn vrouw bezighoudt. Opeens komt het er smekend uit. Willem, ach Willem, stuur Jaap harder toch naar Gerrit om hem te vragen of hij met zijn vrouw en Hanneke gelijk naar hier wil komen. Hanneke moet in elk geval niet wegblijven. Hoor toch eens hoe de stormwind raast. Ik besterf het nog van angst. De boer probeert zich te vermannen om iets van het oude zelfvertrouwen in de toon van zijn stem te leggen. Als hij zegt: wees toch niet zo overdreven bang, Martha. Over een uur breekt de dag aan en dan zal het heus het ergste voorbij zijn. Maar de toon waarop hij spreekt en zijn bleek gezicht verraden al te duidelijk dat hij in zijn eigen woorden niet meer gelooft en de kracht mist om zijn vrouw te overtuigen. Heftig herhaalt ze haar eis om Jaap harder naar Gravels te sturen. Wat moet de boer nu zijn vrouw antwoorden? Zal hij zeggen dat hij in zijn harde trots ook Jaap harder zijn ontslag heeft nageschreeuwd, omdat de jonge man nu het gevaar dreigde bij zijn moeder wilde zijn? Jaap naar Gerrit sturen kan ik niet, Martha, zei hij tenslotte. De ondankbare kerel heeft mij in de steek gelaten en is naar zijn moeder gegaan, omdat hij haar niet alleen wilde laten als er soms iets gebeurde. Enkele ogenblikken blijft de boerin hem zwijgend aankijken, alsof ze verwacht dat hij nog meer zeggen zal. Maar hij houdt zijn lippen stijf op elkaar gedrukt en loopt naar de deur om nog eens buiten te gaan zien of de wind geen neiging toont om te veranderen. Alleen daarvan verwacht hij heil. Zijn we dus op het ogenblik met z'n tweeën op de Guilerhof? Roept de boerin uit. Wat moeten we dan beginnen als de dijk doorbreekt en het water de Guilerhof overstroomt? Begrijp je niet, Willem, dat de stal, die zoveel lager ligt dan het erf, het eerst door de vloed wordt bereikt, met het gevolg dat al het vee zal verdrinken? Wat kun je alleen beginnen? Bedaar toch, Martha, en denk niet gelijk aan het ergste, als de wind draait. De boerin is nu achter alle zelfvertrouwen in de onfeilbaarheid van haar man kwijt. En heftiger roept ze, je wilt je hooghartige trots niet breken. Anders ging je zelf al naar Gerrit toe om hem te vragen met zijn vrouw en Hanneke hierheen te komen. Zo even zag Van Guilen nog bleek van angst en spanning. Maar nu begint het bloed hem opnieuw naar de wangen te stijgen. En is er werkelijk opnieuw de oude klank in zijn stem, als hij uitroept, wat bezil je vrouw, om dat van mij te verlangen? Wie is er hier de baas op de Guilerhof? Willem van Guilen of zijn vroegere bouwknecht? Enigszins zachter voegt hij eraan toe, nog een half uur, dan komen mijn vier arbeiders op de hoeve. En heb ik hulp genoeg. Gerrit Gravels kan ik dan gerust missen. Bijna op hetzelfde ogenblik aan dezelfde tijd dat boer Van Guilen zijn bed had verlaten, waren ook Gerrit Gravels aan zijn vrouw opgestaan. We moeten eruit, Trui, had Gerrit gezegd. Het is noodweer. En God moge de deel van de Veluwe genadig zijn. Ik vrees het ergste. Het tuiklampje wordt aangestoken. Het smeulende vuur onder de schouw opgerakeld. Ondanks het noodweer dat buiten woedt en ondanks de woedende stormvlagen die hun lemen huisje doen schudden, is hier toch niet de angst van de radeloosheid in de harten van de beide mensen, als bij de boer en de boerin binnen de sterke muren van hun hoeve. Hoewel de stormwind hem de bovendeur bijna uit de hand rukt, heeft Gerrit die toch nog even geopend. Een sterke rukwind drijft de jachtsneeuw echter met kracht naar binnen en hij sluit de deur weer stevig dicht. Als zijn vrouw hem vragend aankijkt, zegt hij ernstig, ik wenste wel dat boer Willem op was. Ik denk, als hij nu eens naar buiten kijkt, zal hij mogelijk anders over de waarschuwing van Frank denken dan gisterenmiddag. Zou je hem maar niet gaan wekken, Gerrit? Vraagt zijn vrouw. En ze voegt erbij, Boer Willem heeft jou wel onrechtvaardig behandeld, maar dat mag toch voor ons geen reden zijn om te denken, laat hem maar slapen, wat gaat het ons aan? Och, Trui, antwoordt Gravels, ik heb geen vijandschap tegen boer Willem in mijn hart. Dat kan ik met een gerust geweten zeggen. Maar als je de vorige dag zonder enige behoorlijke reden op stal en sprong door je baas ontslagen wordt, valt het je toch wel wat moeilijk om bij hem enkele uren daarna te gaan aankloppen, alsof er niets is voorgevallen. Ik zal nog een poosje wachten, vroeg Gerrit erbij. En als ik over een half uurtje nog geen licht op de hoeve zie, ga ik achter de stal om en maak Jaap harder wakker. Dan kan hij de boer wekken. Het is echter nog geen 10 minuten later of Gerrit opent opnieuw de bovendeur om daar buiten te kijken. Als hij 1 blik slechts op de hoeve geworpen heeft, trekt hij de deur met kracht dicht en zegt: gaan wekken is niet meer nodig, Trui. Ze zijn al bij de hand op de Guilerhof. Ik zie licht door de kieren schijnen. En de vonken vliegen uit de schoorsteen. Een bewijs dat ze het vuur flink opstoken. Dezelfde onrust van gisteravond schijnt Gravels ook nu weer te bekruipen. Het ene ogenblik morrelt hij het vuur in de haard. Het andere gaat hij door de binnendeur zijn schuurtje in om naar zijn beide geiten te kijken. Hoewel hij ze kort tevoren had verzorgd. Dan weer loopt hij door de schuurdeur naar buiten, maar een venijnige sneeuwjacht drijft hem heel gauw naar binnen. Trui weet wel dat haar man voor overstroming vreest. En ze zegt op haar gewone rustige manier: blijf toch binnen, totdat de dag aanbreekt, Gerrit. In dit noodweer en in het donker kun je immers toch niets beginnen. Trouwens, wat zou je eigenlijk willen doen? De bouwknecht woelt met zijn hand door de al grijzende haren en weet blijkbaar zelf niet wat hij zijn vrouw moet antwoorden. Ja, wat zou ik willen, mompelt hij voor zich uit. Straks de tocht naar Elburg ondernemen is bijna net zo gevaarlijk als hier blijven. Als er onderweg iets gebeurt, is de kans op behoud bitter klein. Houden de dijken het en trekt het water langzamerhand terug, dan zijn we misschien de enige mensen uit Doornspijk die gevlucht zijn. De kracht van de storm, die het ene ogenblik iets schijnt te minderen, om even later met verdubbelde woede zich te laten gelden, doen het leme huisje schudden en kraken. Het vuur flikkert op onder de schouw en uit de schuur klinkt het angstig blaten van de 2 geiten. O Gerrit, Gerrit, dat loopt niet goed af, zegt Trui, en ze moet haar stem verheffen om ze zich boven het loeien van de storm verstaanbaar te kunnen maken. Maar de zware stem van de bouwknecht klinkt geruststellend. We zijn in Gods hand op dit ogenblik, kunnen we niets anders doen dan op hem ons vertrouwen stellen. Van hem hulp verwachten, die naar zijn wil de storm aan de vloed kan bedwingen met een wank. Dan haalt hij de oude Bijbel voor de dag en zegt: ik zal wat lezen, vrouw. Even bladert en zoekt hij in het oude boek. Dan schuift hij het walmende oliepitje dichtbij zijn Bijbel. En met zijn grote vinger de regels volgend, leest Gerrit langzaam en duidelijk, terwijl Trui tegenover hem aan tafel aandachtig luistert naar de zware, klankvolle stem die met grote ernst de 91ste psalm leest. Wat een wondere kracht gaat er in deze uren uit van die machtige woorden. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welken ik vertrouw. Het loeien en gieren en fluiten houdt buiten met onverminderde kracht aan. Maar de beide mensen in hun leme huisje putten hun kracht uit het woord Gods. Ze worden versterkt door die vertroostende woorden. Verder leest de eenvoudige knecht. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren. En geen plaag zal uw tent naderen, want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Nadat Gravels het laatste vers heeft gelezen van deze bewaard psalm, blijft het enkele minuten stil in het vertrek. Het is voor deze beide eenvoudige mensen, die zo'n rotvast geloof bezitten, en weten dat ze in de uren van het gevaar op hun God kunnen vertrouwen, alsof de Heere zelf in hun nederige hut is om hen te beschermen. Plotseling wordt er van buiten gerammeld aan de ijzeren ring, waarmee de klink kan opgelegd worden. Duidelijk horen ze een stem die roept, Gerrit, zijn jullie op? Nee, maar, dat is Hanneke. Ja, zegt Trui, en ze slaat onmiddellijk op om de deur te openen. Maar haar man is haar al voor en schuift de ijzeren grendel terug, die hij er straks had voorgeschoven om het rammelen tegen te gaan. In haar donkere, door de wind losgewoelde haren plakt de sneeuw en het meisje is bijna buiten adem van het harde lopen dwars tegen de storm in. Maar kind, zegt Trui, hoe kom je ertoe om door dit noodweer het erf over te steken en dan zomaar zonder doek en met je blote hoofd? O, dat geeft niets, Trui, daar kan ik best tegen. Bovendien was het mij op dit ogenblik thuis zo bang om het hart dat ik bij jullie wilde zijn en naar je huisje ben gekomen. Gravels kijkt het meisje vast in de ogen en vraagt, weet je vader dat je hier bent, Hanneke? Of ben je weggelopen zonder zijn toestemming? Ooms ben je natuurlijk altijd van harte welkom, dat weet je wel. Maar ik vrees dat je vader liever heeft dat je Gravels aan zijn vrouw voortaan uit de weg blijft. Nee, antwoordt het meisje. Vader was niet in de kamer toen ik wegliep, maar moeder wel. Ik begrijp echter heel goed wat je bedoelt, Gerrit. En je zult wel gelijk hebben dat vader nu niet graag ziet dat ik hier bij jullie kom. Maar ik moest hierheen, omdat ik wil weten of het werkelijk een voldongen feit is dat jullie de Guilerhof moeten verlaten, of dat het misschien van vader een boze bui is geweest. Gerrit Gravels wil wat zeggen, maar Hanneke maakt een afwerende beweging met de hand aan vervolgt. Laat me even uitspreken, dan begrijpen we elkaar beter. Toen ik vanmorgen even na 4 uur wakker werd door de storm, hoorde ik vader al in de woonkamer het vuur oprakelen. Ik stond toen ook op en ging naar buiten, nadat ik mij aangekleed had. Ik begon met vader te praten over het noodweer en de kans op doorbraak van de dijken en vroeg hem of wij op de Guilerhof ook gevaar zouden lopen. Hij was in een onrustige stemming, dat merkte ik al gelijk, en hij gaf mij op mijn vragen zo kort mogelijk antwoord. Toen ik vroeg hem of ik jullie zou gaan waarschuwen om naar de hoeve te komen, zodat wij, als er iets zou gebeuren, bij elkaar zouden zijn, terwijl het bovendien op de Guilerhoeve veiliger voor jullie is dan hier. In het zo laag gelegen Lemenhuisje. Een ogenblik dacht ik dat vader niet verstaan had wat ik vroeg. Hij antwoordde in de eerste 5 minuten geen woord. Maar toen zei hij opeens kortaf. Wat Gravels betreft, die is ontslagen en moet zijn huis ontruimen. De tranen sprongen mij in de ogen. En ik kon het niet helpen dat ik misschien wat heftig mijn verwondering daarna, mijn verontwaardiging te kennen gaf. Ik heb geen zin om veel over dit geval te praten, beet mijn vader me toe. En toornig voegde hij erbij, het is voor een groot deel jouw schuld dat ik een goede bouwknecht kwijtraak. Kijk Gerrit, dat verwijt van mijn vader, dat deed mij pijn. En al begreep ik het heel goed dat een en ander met Frank Lindorp verband hield, zo vond ik het op het ogenblik maar beter aan vader geen opheldering te vragen over van zijn beschuldiging. Hij zou zich nog maar meer opwinden en hij zag er toch al zo onrustig en bleek uit. Maar nu moet jij me vertellen wat er eigenlijk tussen vader en jou is voorgevallen. Dan begrijp ik meteen waarom hij ook mij erin betrok, hoewel ik nergens van af wist. Even blijft Gerrit stil in het vuur kijken. Aan zijn droeve blik merkt het meisje wel dat het hem niet gemakkelijk valt om aan haar verlangen te voldoen. Hanneke, zegt hij tenslotte, zou het niet verstandiger zijn als je terugkeert naar de hoeve en een geschiktere tijd afwacht om over deze dingen, waaraan toch niet veel meer te veranderen is, met je vader te spreken? Het meisje wil echter van geen wachten weten en ze dringt met tranen in de ogen erop aan dat Gerrit haar alles vertellen zal. Kom man, ik zou Hanneke maar inlichten over wat er gebeurd is. Ze heeft er volgens mij wel recht op alles te weten, nu haar vader ook haar erin gemoeid heeft. Voor de aandrang van de beide vrouwen zwicht Gravels ten slotte. En hij deelde de dochter van zijn baas zo kort mogelijk zijn ontmoeting met Frank Lindorp en de daarop gevolgde ruzie met boer van Guilen mee. De bouwknecht spreekt zo verzachtend mogelijk over het optreden van de boer. En hij eindigt met de woorden: je moet bedenken, Hanneke, dat het je vaders liefste wens steeds is geweest dat jij met een rijke boerenzoon trouwt, waardoor je op de Guilerhof kon blijven en er zo goed als niets veranderd hoefde te worden aan het leven op de hoeve. Een ogenblik schitteren de donkere ogen van Hanneke als Gerrit vertelt van de stoere zeeman die in storm en regen voor de poort liep te wachten om de vrouwelijke bewoners van de hoeve een schuilplaats aan te bieden in zijn huis. Maar die glans in haar ogen wordt steeds weer verdonkerd als Gravels haar zo sober mogelijk vertelt hoe de boer de boodschap van Frank Lindorp had ontvangen en welke gevolgen die boodschap voor hem had gehad. Het Lemenhuisje schokt en schudt, terwijl telkens de binten kraken als de woedende rukwinden er tegenaan bulderen. En daartussen klinkt Hanneke's stem met bitter verwijt. Hoe kon vader zo onredelijk zijn om... Stil, Hanneke, val je vader niet te hard. God, die ook in zijn hart ziet, weet hoe mogelijk het berouw hem nu al kwelt, dat hij een vriendenraad in de wind heeft geslagen en hij geen maatregelen heeft genomen toen het nog tijd was. Nu je vragen beantwoord zijn, lijkt het ons echter beter dat je naar huis teruggaat. Als er iets gebeurt, ben je daar veiliger bij je vader en moeder op de hoeve dan hier in ons lemen huisje. Die raad wil ik onmiddellijk opvolgen, als tenminste jij aan trui met me meegaan. Het is hier voor jullie even onveilig als voor mij.
Wees verstandig, Hanneke, zegt de bouwknecht ernstig. Je begrijpt toch wel dat iemand die door zijn baas op stel en sprong ontslagen is, niet bij diezelfde baas naar binnen komt lopen, alsof hij zeggen wil, ziezo, hier voel ik me veiliger dan in mijn eigen woning.
Maar Gerrit, valt het meisje driftig uit, zul jij dan hier blijven wachten, zonder iets te doen, wat je groter veiligheid borgt als het water komt?
Even haalt de bouwknecht zijn brede schouders op. Het enige wat ik doen kan, zal ik doen, zodra ik denk dat het nodig is. Vlak voor de wagenkeet staat de hooiberg, die door het woonhuis volledig tegen de storm wordt beschut en bijna even hoog is. Die biedt net zoveel of even weinig veiligheid als de hoeve zelf. En overigens zijn we in Gods hand.
In Hannekes gemoed woelt en werkt het, want haar hart is in opstand tegen haar vader, die alles aan zijn eigen trots en aan zijn eigen heerszucht opoffert. Ze kan niet tot een besluit komen of ze bij deze trouwe mensen zal blijven en hun lot delen, of zal ze teruggaan naar de hoeve om daar de komende de gebeurtenissen af te wachten bij vader en moeder. Ja, moeder, die zwakke, angstige vrouw, mocht ze haar alleen laten met vader, die in zijn verbitterde stemming nu zeker niet de geschikte persoon is om haar te steunen en te bemoedigen.
Laat Gerrit je thuis brengen, Hanneke, zegt Trui, nu overredende toon. Bedenk hoe bang je moeder zal zijn als je vader in de stallen of in de schuur moet zijn en zij alleen achterblijft. Ik geloof niet dat een van de knechts, en zeker niet de melkmeid, uit Doornspijk naar de Guilerhof komen, als er een doorbraak dreigt. Je moeder is nu misschien wel heel alleen, en dat mag toch niet, Hanneke? Laat Gerrit je even thuis brengen.
Nu staat het meisje op, overwonnen als ze blijkbaar is door de laatste woorden van Trui. Ik zal gaan, mompelt ze, om moeders wil. En luider voegt ze eraan toe. Maar blijf rustig thuis, Gerrit. Ik ben alleen gekomen en ik kan het ook alleen terug.
Zul je niet te lang wachten, Gerrit, om zo nodig een schuilplaats te zoeken voor de vloed als die komt opzetten?
De knecht geeft nauwelijks antwoord op de laatste woorden van het meisje, knoopt zijn loshangende wambuis dicht en neemt zijn pet van de haak als bewijs dat hij wel degelijk van plan is haar niet alleen door het noodweer het erf over te laten steken. Het is maar goed ook dat de bouwknecht haar vergezelt. Zonder de sterke arm van haar begeleider zou ze de ontzettende winddruk niet hebben kunnen weerstaan. Vlak onder de muur van de hoeve bulderde de storm over hen heen. En terwijl Hanneke naar de koperen ring van de voordeur grijpt, gaat Gravels terug naar zijn huisje. Dwars over het grote erf, dat vol ligt met afgewaaide boomtakken. De zwarte wolken die woest voortjagen langs de hemel en deze bijna voortdurend helemaal bedekken, scheuren nu voor een ogenblik van één. De nog bijna volle maan werpt een spookachtig licht op de omtrek van de hoeve. Voor Gravels naar binnen gaat, blijft hij nog even voor zijn deur staan en kijkt over de weg in de richting van het dorp. Overal ziet hij licht branden en hij begrijpt dat de onrust de mensen op deze ongewoon vroege tijd uit hun bedden gedreven heeft. Zacht mompelt hij: God behoede ons hier op de Veluwe. We liggen laag. als de dijken bezwijken, dan vallen er offers. Dank u wel voor uw aandacht.